Goedemorgen allemaal. Wat geweldig om hier vanmorgen te zijn en wat een prachtige atmosfeer. Heb je dat wel, dat je in een samenkomst zit en dat je proeft, wat voor tegenwoordigheid van God is hier vanmorgen? Amen. En wat is die tegenwoordigheid als je dat eens proeft? Noem eens wat. Vrede. Gemeenschap. Blijdschap. Oké, liefde. Ja. Het is zo'n soort zoete tegenwoordigheid van God. Je kan bijna ruiken. Amen. En ik was aan het bidden voor jullie. En toen zag ik een mijnschacht. En er kwamen allemaal mijnwagens uit. En die waren gevuld met druiven. En dat moet wel van God zijn, toch? Want ik heb heel vaak, als het van die gekke beelden zijn, dan weet ik dat moet wel van de Heer zijn. Nou, hij is creatief, dus hij kan alles maken. En ik geloof dat God dat jullie aan het zeggen is, dat er is iets van trouw en integriteit en iets van een werk wat hij gezien heeft in jullie, wat jullie in de binnenkamer hebben gedaan. Iets waarin God met je bezig is geweest. Trouw door de jaren heen en door de tijden heen, maar daar gaat iets nieuws komen. En er komt een nieuw seizoen. En je hebt en Ben en Rut, jullie hebben misschien in de binnenkamer je waaroms en je hoes. Ik hoorde dat zo, je waaroms en je hoes soms uitgestort voor God. En God heeft dat gezien en het is kostbaar voor hem geweest. En hij eert jullie daarvoor. Maar je zult verbaasd staan. Ik voelde vanmorgen alsof ik bij een zwangere vrouw was die niet wist dat ze zwanger was. Ik zal niet vragen of iemand dat wel eens meegemaakt heeft. Maar er komt nieuwe wijn aan. Er komt echt iets nieuws aan in jullie gemeente. Amen. En sommigen voelen dat. Sommigen voelen er borrelt iets op, toch? Wie van jullie voelt dat? Een aantal, sommigen nog niet. Maar maak je klaar. Want het gaat komen. En je zal verbaasd staan. En anderen zullen verbaasd staan. Die zullen naar je kijken en die zullen zeggen, ben jij dat? Zo ken ik jou helemaal niet. Sta je daar ineens te huppelen of zo? Ik weet niet, weet ik het. Ik ben zelf niet zo'n huppelaar, maar goed. Maar er gaan nieuwe dingen. Er gaat een nieuwe tijd van, nieuw niveau van vrijheid komen. En ik weet niet of je dat doet als aanbiddingsteam. Maar je zal soms bij elkaar komen niet om je setlist te oefenen. Maar om gewoon te worshipen. En God groot te maken. Amen. Doe je dat al? Oh, geweldig. En je merkt dat in de aanbidding, hè, dat soms breekt dat door. Weet je, dat zijn gewoon de weeën van de dingen die gaan komen. Of weeën is misschien niet het goede woord, maar de golven van die gaan komen. Er gaat echt iets gebeuren in jullie huis, dat geloof ik echt. En dus verwacht dat nieuwe seizoen. Verwacht ook daarin dat God jou gaat gebruiken. Amen. Zeg dat eens tegen elkaar. Verwacht dat God jou gaat gebruiken. Oh man, zeg het alsof je het meent. Ja? Oké, dit gaan we overnieuw doen. Ik wil dat je naar je buurman of buurvrouw kijkt. En je bent eerst even een moment stil. En je prent bij jezelf in. En je gaat naar die persoon kijken door de ogen van de Vader. Met verwachting dat God die persoon gaat gebruiken. En op het moment dat je ervaart van ja, God heeft jou op het oog. Hij gaat jou gebruiken. Dan zeg je, God gaat jou gebruiken. Amen. Hè? Zullen we dat doen? Oh. Voelt dat ongemakkelijk, hè? God gaat je gebruiken. God gaat jullie gebruiken. Hij heeft in jullie een betrouwbaar huis gevonden. En hij gaat jullie op de kaart zetten. Amen. Amen. Goed. Ik was aan het bidden voor deze dienst vanmorgen. En ik zei, Heer, waar wilt u dat ik over spreek? En ik dacht, alles behalve Vaderdag, want dat ligt zo voor de hand. Hè? En als je dan denkt, vaders en zo, dan denk je, ja, dat zal wel mijn eigen gedachte zijn. Dus op een gegeven moment kreeg ik in mijn gedachten sterke mannen. Sterke mannen die op gaan staan. Sterke mannen die op gaan staan. Ben zei het vanmorgen. God wil sterke mannen die op gaan staan. En ik dacht, nou, dat zal wel weer. Dus ik zei, oké, Heer, waar, geef me wat. En toen sprak de Heer tot mij over Jozua. En toen dacht ik, oh, daar heb ik ooit eens iets van de Heer over ontvangen. Wat was dat ook alweer? En ik zocht het terug en er stond met grote letters boven, sterke mannen. Dus we gaan het vanmorgen hebben over sterke mannen. Amen. En ik begin met een heel mooi vers uit 1 Korinthe 16, vers 13. Daar staat, wees waakzaam. Wordt dat bij jullie geprojecteerd of zoeken jullie het op in je eigen Bijbel? Hartstikke goed. Goed zo. Je hoort je Bijbel bij je te hebben. Maar dan weet ik dat ik even een pauze neem. Korinthe 16 vers 13. Daar staat, wees waakzaam, sta vast in het geloof. En er staat een heel apart woord, wees manmoedig. Wees manmoedig. En in de grondtekst betekent dat, wees een man, gedraag je als een man. Wees sterk. Wie had dat gedacht, dat dat in de Bijbel stond? Wees manmoedig. Wees manmoedig. En het gaat natuurlijk over die tekst, dat je waakt, dat jullie staan in een huis, dat je waakt voor dingen, dat er geen verkeerde dingen binnenkomen, dat je ook standvastig bent. Dat je tegenstand aangaat. Dat je bij tegenstand of in een moeilijk seizoen dat je kunt blijven staan. Amen. Dat je in een moeilijk seizoen kunt blijven staan. Dat je stevig in je schoenen staat en dat je sterk bent. En ik denk dat we in ons westers christendom, dan zouden we dat niet zo snel tegen elkaar zeggen. Kom, de Heer zegt tegen je, wees manmoedig. Gedraag je eens als een man. Amen. Ik heb nog nooit zo'n woord gehad. Het is wel een boodschap. Ga staan, mannen, ga staan. Geldt ook voor vrouwen hoor, maar als ik dan mannen noem, dan moet je jezelf maar een beetje daarin in doen. En ik heb vaak gezien, hè, dat God mannen heeft en hij heeft je iets kostbaars gegeven. En je hebt geleerd dat het vooral belangrijk is om integer te zijn, om te dienen, om nederig te zijn. Dat zijn allemaal hele goede eigenschappen. Hè? En eigenschappen die we ook eenzijdig hebben benadrukt. Ik had een collega. En die was een leidinggevende. En hij hield zichzelf steeds voor ogen. Ik moet nederig zijn. Ik moet nederig zijn. Als er mensen om hem heen dingen deden. Die schade brachten aan het werk. Dan zei hij, ik moet nederig zijn. En op een gegeven moment was er iemand die tegen hem zei. Weet je wat tegen jou gezegd moet worden? Je moet stoppen met alleen maar de deugd van de nederigheid beoefenen. Je moet de deugd van de moed gaan beoefenen. Apart, hè? Je moet moed gaan hebben. Je moet moed gaan tonen. Je moet moed gaan tonen. Want God wil dat je gaat staan. En dat mensen niet om je heen kunnen. Want hij heeft je daar niet voor niks geplaatst. En ik geloof dat God dat zoekt. Dat hij sterke mannen zoekt. En ik denk ook echt van, vanmorgen als ik dat zo hoor, dan denk ik, wauw, dat nieuwe seizoen, 40 jaar... En ik heb een boodschap over Jozua. Jozua gaat na 40 jaar gaat hij een nieuw seizoen in. Gaat hij een nieuw land in. Amen. En dat is God aan het doen bij jullie. En hij heeft daarvoor mannen nodig. Mannen die gaan staan in jullie huis. Want hij maakt je voor een nalatenschap. Om de generaties na je te beïnvloeden. Amen. Dus we gaan naar Jozua kijken. En Jozua is echt een geweldig voorbeeld. Een prachtige man. Die we misschien wel heel makkelijk voor lief nemen in de Bijbel. He, we denken aan hele grote leiders, denk je snel aan Mozes. Maar Jozua was een groot leider. Jozua was een geweldige man. En helemaal aan het einde van zijn leven, of zo, als hij dan komt in het laatste seizoen van zijn leven, dan komt hij dat seizoen dat hij het land in bezit mag nemen voor het volk, Israël. Geweldig, hè? En dat heeft God jaren voorbereid. Dan komt dat moment, dan komt Jericho, hè, de Jericho is de eerste stad, hè, die ze dan innemen. En ik denk, wat zou hij daar gedacht hebben? Hè? Jericho was helemaal niet zo'n grote stad, wisten jullie dat? Jericho was 225 bij 80 meter. Nou, ik dacht, dat is een hele grote stad. Maar Jericho was ongelooflijk sterk, was onneembaar. En ze hebben Jericho opgegraven, ze hebben hem gevonden. En wat bleek, er was een soort buitenmuur en een binnenmuur. En die buitenmuur, daar was eerst een soort dijk van 2 meter hoog en heel breed en allemaal steen eromheen. En daarbovenop stond een muur van 8 meter en 2 meter dik. En daarachter die muur, daar ging een helling omhoog, 16 meter de lucht in. En daar stond weer een muur op van 8 meter hoog en 2 meter dik. Dus de Israëlieten die liepen daar en die keken zo'n, ja, tussen de wat is het, 24 meter, de lucht in. Daar waar de, hoe zeg je, mensen uit Jericho, over dat muurtje aan het kijken waren. En ze hebben dat gevonden. En wat heel bijzonder was, die muren die zijn naar buiten ingestort. En die zijn naar beneden gevallen en daardoor ontstond er een trap. He, ze konden over de brokstukken omhoog lopen. En dat staat ook in de Bijbel. Er staat dat ze opklommen de stad in. Dus die stad die viel aan hun voeten. Er waren strijdbare helden in die stad, verzameld uit het land, om daar de strijd aan te gaan. En Jozua mocht dat doen. En heeft gezien hoe dat in Gods kracht gebeurde. Geweldig, hè? Nou, ik wil gewoon kijken naar 6 lessen die we kunnen halen uit het leven van Jozua. En ik spreek tot mannen, maar het geldt zeker ook voor zusters, dus je zal de principes uit kunnen halen. Maar ik hou van mannen. En ik geloof dat we een tijd ingaan dat mannen echt hun plek gaan innemen in het koninkrijk op nieuwe manieren. Amen. En het eerste is, en dat lezen we in Exodus 17, dat is een stukje dat wil ik met jullie doorlezen. Ik kan niet alles lezen omwille van de tijd, want het is een heel uitgebreide geschiedenis met Jozua. Dus sommige dingen zal ik ook gewoon noemen, omdat ik denk dat het meeste ook wel bekend zal zijn. Maar dit stukje wil ik met jullie lezen, Exodus 17. Vanaf vers 8. En toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had. Door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. En daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. De een aan de ene en de ander aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Dit is Israëls eerste strijd in de woestijn. Heel opvallend, Amalek is Israëls eerste strijd in de woestijn. En wat heel opvallend is, dat Jozua is helemaal geen ervaren strijder. Ik weet niet of je, hij is een jonge man. Jozua is een dwangarbeider geweest. Niet iemand die geoefend was in een leger. Toch? Mozes was ervaren. Mozes was wel oud. Maar Mozes had ervaring. Mozes zegt tegen Jozua: ga jij die strijd aan? En Jozua doet dat. En hij stuurt dus eigenlijk een onervaren jonge man. Dus Mozes moet daar iets in hem gezien hebben. En hij doet dat. Amalek, dat was de kleinzoon van Esau. En Amalek staat voor je oude ik, voor je valse identiteit. Voor datgene wat God niet bedoeld heeft in jou om eruit te komen. Hè? En ik geloof dat in het leven van mannen, dat er een strijd is in elke man die je moet overwinnen. En ik zie dat, als ik met mannen optrek, dan zie ik dat. Er is zo'n eerste gevecht. En God wil dat je dat gevecht voorgoed achter je laat. En wat hij zegt, schrijf dit op, zodat je het onthoudt en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek geheel zal uitwissen. En als je kijkt in het leven van mannen, dan zie je heel vaak dat er strijd is rond bijvoorbeeld onzekerheid. Voldoe ik wel? Ben ik wel? Voldoe ik wel? Sta ik wel mijn mannetje? En sommigen van jullie, misschien als je terugkijkt, denk je, ja, een ander gaat me voor of wat ook. Voldoe ik wel? En er is echt veel onzekerheid bij mannen over hun plek durven innemen. En meer dan je misschien denkt. Of lust. Een bekende natuurlijk. Omgaan met heftige emoties. Er zijn mannen die het echt heel lastig vinden om heftige emoties goed onder controle te krijgen. En dat, of intimiteit. Hoe bouw ik nou intimiteit op? Met de vader, met vrienden, met mijn vrouw, met kinderen. Hoe bouw ik nou intimiteit in mijn leven? En weet je, elk van die vier gebieden, als je die strijd niet wint, als je die strijd verliest in je leven, dan verlies je het gevecht van een christelijk leven. Als je de strijd om reinheid, om puurheid verliest, verlies je dus het gevecht van een christelijk leven, toch? Want het blijft je aanvallen. Het blijft je verteren. En er is iets dat misschien, ik ken mannen die zeggen, ja, maar ja, dat hoort een beetje bij me, ik worstel er altijd mee. Dat is echt niet waar. Dat is een leugen. Het hoort niet bij je. En misschien heb je er altijd mee geworsteld. En dan is het vandaag misschien de eerste keer dat je hoort en dat je denkt, man, dat ding hoort niet bij je. Dat ding is niet van jou. God heeft dat nooit zo bedoeld in jouw leven. Amen. En dan is het belangrijk dat je die strijd wint en dat God tegen je zegt, ik wil de gedachtenis eraan, wil ik uit je leven wegwissen. Het zal geen naam meer hebben bij jou. Ik was echt een hele onzekere jonge knul. Toen ik ben begonnen eerst als hulpverlener, later ging ik meer leidinggevende rollen krijgen. En ik was best onzeker. Ook toen ik solliciteerde, weet ik nog, we waren een grote christelijke organisatie, kwam ik te werken. En dan moest de vrouw moest ook meekomen op de dag. Nou, ik was zo onzeker dat Barolien, mijn vrouw, die moest in het eindgesprek ze ervan overtuigen. Ja, normaal is hij niet zo. Nou, ze hebben me denk ik maar gewoon een kans gegeven. En ik worstelde daarmee. En op een gegeven moment was het zo dat er kwam al heel kort daarna kwam er een leidinggevende functie vrij van teamleider. En ik voel in mijn geest dat ze mij zouden gaan vragen voor die functie. Maar ik zat in een team, begin twintiger. En ik zat in een team met mensen die werkten daar al 20 jaar, sommigen. En met veel meer ervaring. En die moest ik dan leiding over gaan nemen. En ik kreeg het gewoon Spaans benauwd. Ik zat te bidden, Heer. En op een gegeven moment zag ik hoef helemaal niet die verantwoordelijkheid te nemen. Ik mag gewoon in die rol gaan staan. In die positie gaan staan. Mijn enige job is de plek in te nemen die God mij geeft. En de verantwoordelijkheid dat alles daar loopt, dat is aan Hem. En er viel iets van mij af. Ik werd vrij. En ik heb dat ding uitgevochten. En de mensen om me heen begonnen het te zien. En dat begon op te vallen. En ik werd gevraagd voor die rol. En elke keer als ik dan in een nieuwe plek kwam, en ik kreeg dat, en dat ding was er weer, dan zei ik weer hetzelfde. Heer, het is uw verantwoordelijkheid. En als er iets gebeurde wat ik niet in de hand had, want ja, je denkt niet dat leidinggevenden altijd alles in de hand hebben, dan zei ik gewoon, nou, Heer, ja, u weet het. Ik zou mijzelf ook niet gekozen hebben, maar u hebt het gedaan, dus ja. Goed. Het is altijd win-win, toch? Als het echt fout gaat, kun je altijd zeggen, ik heb het gezegd. En als het goed gaat, kun je zeggen, dank je wel, Heer. En het ging altijd goed. De Heer liet altijd een sleutel zien. En gaf altijd een oplossing. Amen. En wat je ziet is, een ander kan jouw gevecht niet winnen. En het is wel zo natuurlijk dat Mozes staat er. Anderen kunnen voor je bidden. En kun je voor je met je op de bres staan. Maar jij moet dat gevecht aangaan. Ik kom wel eens mannen tegen en dan zeggen ze, er is voor mij gebeden, ik ben in de dienst geweest, de tegenwoordigheid van God geweest. Ik ben zo diep aangeraakt, nu is alles anders. En in zekere zin is dat zo, want er is vaak iets doorgebroken, iets krachtigs. Maar je moet dat ding meenemen in het natuurlijke en in het natuurlijke uitwerken. Dat is echt zo. Je zult dat ding moeten meenemen natuurlijk. Je kan een boost krijgen van zelfvertrouwen. Zeggen, oh Heer, nu weet ik. Alle dingen zijn mogelijk in mijn leven door u. Alle dingen zijn mogelijk. Maar de volgende dag op je werk moet je gaan staan. En het gaat door de gewone dingen heen. Ik zat een keer in een vliegtuig. We hebben 8 jaar in het buitenland gewoond. En op een gegeven moment was het zo in de laatste jaren. Dan werkte ik in Nederland en woonde ik in het buitenland. En dan vloog ik 8000 kilometer naar mijn werkplek. Dat is wat, hè? Maar dan in het vliegtuig waren er vaak tijden om met God te bidden en met God te praten. En ik zat een keer, ik was in die organisatie gekomen en er waren 3 mensen in die organisatie, dat waren echt pilaren toen ik binnenkwam. En het werk was echt rond hun gebouwd, ze waren pilaren in het huis. 10 jaar later zit ik in een vergadering en in die vergadering gaat het over die 3 mensen. En trekken mensen de conclusie dat inmiddels 10 jaar later, dat ze eigenlijk weinig meer toevoegden in het werk. En ik was verbouwereerd. Ik dacht, hoe kan dat? Dat je 10 jaar, dat je pilaar bent in het huis en dat je blijkbaar niet meegroeit of wat ook. En ik zat in het vliegtuig en ik zei, Heer, wat is dit ding? Ik wil niet dat het mij overkomt. Ik wil dat ik steeds door u gebruikt kan worden. In elk nieuw seizoen in mijn leven. Wie snapte dat God je nu gebruikt op grond van wat hij in je heeft kunnen bewerken in een vorig seizoen? En dat hij in dit seizoen je voorbereidt op het volgende seizoen, toch? Dus aan de ene kant is er het genieten van de vruchten van je vorige seizoen. En tegelijkertijd niet voorbij gaan aan datgene wat God wil gaan doen in een volgend seizoen in je leven. En steeds openstaan voor die nieuwe dingen van God. Ik wil dat niet missen. En dan praat ik gewoon met de Heilige Geest. En dan zei ik, Heer, wat wilt u? Hoe komen bepaalde dingen in mijn leven? En een van de dingen die mij dwars zat, was dat ik, toen ik naar de middelbare school ging, toen kon ik met gemak VWO. Al mijn kruisjes stonden daar bovenin. En ik dacht, ja, een simpele rekensom. VWO is 6 jaar. HAVO is 5 jaar. Is een jaar korter. Makkelijker. Daarna doe je een jaartje HBO, heb je hetzelfde. Waarom zou ik het moeilijk doen als het makkelijk kan? Dus als 12-jarige knul besloot ik, ik ga gewoon lekker HAVO doen. Ik heb echt die hele HAVO niks hoeven doen. Het was allemaal heel makkelijk. En ik dacht dat altijd iets van, nou zie je wel, wat dom dat mensen dan het moeilijk gaan doen, zeg maar. En op een gegeven moment begon mij dat dwars te zitten. En toen, ik wil niet, jongeren, dit is niet geen verstandige keuze, hè? Ja. Dus, oké. Okay. Dus, en ik zei, hier, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Waarom heb ik elke keer op safe gespeeld? Waarom heb ik onder mijn niveau geleerd? En toen zei de Heilige Geest tegen mij, Wouter, dat heb je gedaan omdat je niet wil verliezen, maar je bent bang om te winnen. En heb je dat wel eens, dat de Heilige Geest iets tegen je kan zeggen en dat het klikt, dat je denkt het is waar, maar ik snap het nog niet helemaal. En ik ging erover in gesprek in dat vliegtuig met de Heer en het werd me steeds duidelijker. Hoe dat eigenlijk een patroon was geworden in mijn leven om niet te durven winnen. En ik zei, ik ga dat echt anders doen. En ik heb me ingeschreven voor een bedrijfskunde-studie in de VS op hoog niveau. En ik denk, ik ga ervoor. En ik ben summa cum laude daar afgestudeerd. Maar ik moest echt door dat ding heen. In het natuurlijke. Weet je wat ik merkte? Je had daar blokken. En had je een blok en dan zo'n blok bijvoorbeeld van 6, 7, 8 weken of zo. En dan de eerste 6, 7, 8 weken, dat ging echt makkelijk. Ik doorliep alles, docenten daar onder de indruk, bladibla. En dan aan het einde, dan zat er iets tegen me, dan hikte ik tegen het binnenhalen van die overwinning. En dan merkte ik, joh, dit is echt een ding in mijn leven. Ik moet dat ding doorbreken. En ik ben dat gaan doorbreken. En ik geloof echt dat je die strijd in het geestelijke, zowel als in het natuurlijke, moet vechten. En dat je mag staan. Maar er is dat gevecht in je leven, mannen. En dat mag je achter je laten. En dat is makkelijker dan je denkt. Dat kun je sneller dan je denkt. Dat is niet een jarenlange toestand. Vraag de Heilige Geest om te openbaren waar dat ding bij jou zit. En zeg, halleluja, Heer, dank u wel dat u me zo niet bestemd heeft. En dat hij ervan verlost heeft. Amen. Aan het einde zegt God tegen Mozes, schrijf dit op en prent het Jozua in, dat ik de herinnering, prent het Jozua in. En inprenten, dat is dat, dan vestig je die waarheid in je leven, dat ding waar jij mee worstelt, dat wordt ingeprent, dat hoort niet bij mij. Dat zal geen naam meer hebben, ik zal de overwinning hebben en ik heb dat overwonnen. En dan laat je dat achter in je leven. En toch is er ook nog een ander dingetje aan. Daar wil ik ook niet aan voorbij gaan. Weet je wat ik gemerkt heb? Dat jullie gaan een nieuw seizoen in. En dat soms lijkt dat weer terug te komen. Ik heb heel vaak mensen bij me gehad. En die hebben gezegd, ik dacht dat ik dat ding al lang kwijt was. En nu komt het weer boven. Pff, nu worstel ik er weer mee. En weet je wat mij is opgevallen? Dat er twee redenen zijn waarom dat kan gebeuren. En de eerste is... is even iets anders. In de verse daarna, hè, dat hebben we niet gelezen, daar zegt God. Mozes bouwt dan een altaar, geeft het de naam, de Heer is mijn banier. En hij zegt dan, voorzeker de hand van, op de troon van de Heer, de strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dat lijkt ons tegenstrijdig. Als de Heer de naam van Amalek zal uitwissen, en Mozes zegt, de strijd zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Toch? Of niet? Denk je dan niet dat is toch een raar iets? He, en wat is de betekenis van die naam uitwissen? Betekent, ik wil eigenlijk dat volk zo vernietigen dat zijn naam zelfs helemaal zal verdwijnen. En ik wil niet zeggen dat je het niet zal herinneren. He, Mozes moet er zelfs een boek over schrijven. Een apart boek, het zal wel een boekrol zijn geweest. Maar hij moet dat op gaan schrijven voor Jozua. En hij moet dat Jozua. Dus Mozes heeft dat opgeschreven. Hij is aan Jozua gaan en heeft gezegd, Jozua, hier heb ik iets voor je. God wil dat je dit nooit vergeet. En Jozua had die boekrol al die tijd in zijn tent. Die eerste strijd, ik wil dat je nooit vergeet, dat die heb jij overwonnen. En dat is een verslagen vijand. Nou, hoe kan dat nou terugkomen? De eerste reden is dat je regeert er niet over. Dat is misschien een hele aparte voor je, maar... als je een vijand verslagen hebt in je leven, is het belangrijk dat je erover gaat regeren. Amen? En dat je leert te regeren over die vijand. Dat je leert te heersen over die vijand. In Genesis 4, vers 7, daar staat het volgende. Dat is Kain, die heeft net iets vreselijks gedaan. Die heeft zijn woede niet onder controle. En die heeft zijn broer gedood. Kain wist waarschijnlijk helemaal niet wat dood was. Want Abel is de eerste... die sterft. En hij is ontstoken in woede, met een vreselijk gevolg, en dan gaat God tot hem spreken. En dan zegt God dit. De Heer zei tegen Kain, waarom ben je in woede ontstoken, en waarom heb je je hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Dus als je in oprechtheid wandelt, heb je er geen last van. Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Dus als je afglijdt, of je verslapt, dan komt dat ding weer om de hoek kijken. Naar u gaat zijn begeerte uit. Dat is heel belangrijk. Dat betekent, het wil je verteren. Toch? Als de begeerte van de zonde naar jou uitgaat, dan wil het je verteren. Het hoeft niet eens altijd zonde te zijn. Onzekerheid, dat ding wil je verteren. En zijn begeerte gaat naar je uit. Het is een geestelijk ding. Maar, en dan zegt God dit, u moet over hem heersen. Je moet er over heersen. Gebieden in je leven die je hebt overwonnen, daar moet je over leren heersen. Paulus zegt in Romeinen 6, laat de zonde niet regeren in je sterfelijk lichaam. Heers erover, regeer. Jij hebt de leiding, jij regeert in jouw leven. En wie van jullie begrijpt dat je moet heersen over verslagen vijanden? Amen. Een paar, wie begrijpt dat in je leven? Toch? Dat is waar, toch? Als je een volk verslaat en je neemt een land in, dan moet je daar iets vestigen. Moet je erover gaan heersen. Nou, hoe heers je, hoe regeer je over een overwonnen vijand? Ik denk dat zijn drie dingen. Het eerste is, als het de kop opsteekt, dan ontmasker je het. Nou, dat ontmasker is, je komt er tegen en zegt, oké, Heer, welke leugen spreekt het? Welke leugen spreekt het tot mij? En die weet je, want je hebt die vijand al overwonnen. Dus je weet welke leugen die spreekt. En toch is het goed om te doen, omdat je opnieuw die waarheid wil vestigen. En het tweede is, je ontkracht het. Je gaat Gods waarheid proclameren over dat ding. Je ontkracht daarmee die leugen. Want alles wat je bekrachtigt, gaat over je heersen. Toch? Amen? Alles wat jij bekrachtigt, gaat over je heersen. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben nu eenmaal zo dit of dat. En, maar dat, je geeft het zelf kracht. Met je woorden. Je gelooft dat het over je heerst en het heerst over je. He, dus stop met die leugen en ga waarheid spreken. He, dus om er over te heersen moet je dus ontkrachten. En dat doe je door op Gods waarheid te staan. Nou, soms kan het echt taai voelen. Dan kan er iets op je afkomen en het lijkt wel alsof je op de nek gaat staan van zo'n vijand. En dat je echt, oké, nu moet ik echt gaan staan. Dit hou ik vast. Maar dat betekent dat je heerst. Dat je regeert. En het derde wat je doet, is je negeert het. Oh, ik heb zoveel christenen gehad, die kwamen, ik heb zoveel last, en die komen dan met, je moet het maar claimen, en proclamen, en van alles en nog wat, en ze zijn de hele dag bezig, dat ding aandacht te geven. En alles wat je aandacht geeft, krijgt invloed in je leven. Heb je dat gemerkt? Alles wat je aandacht geeft, krijgt invloed in je leven. En het blijft invloed houden in je leven zolang jij dat aandacht geeft. Dus als de waarheid gevestigd is, kun je zeggen, oké, ik laat het los, ik negeer het. Dat is een leugen, zijn naam is uitgewist over mijn leven. Het is het niet waard dat ik die naam gedenk. Het is gewoon niet waar, ik blijf er geen aandacht aan schenken. En ik denk dat heel veel christenen moeten leren om te durven negeren en gewoon je te richten op Gods tegenwoordigheid. Soms is het zo, dan kun je helemaal strijden en alles en nog wat. En hoe meer je strijdt, kom je eronder. En dan heb je de verkeerde tactiek. En soms is het zo dat je, oké, ik ben gewoon in uw tegenwoordigheid, daar wil ik zijn. En dat ding dat roept om aandacht, maar dat verdwijnt helemaal naar de achtergrond en het heeft geen grip meer op je. Amen, heerst erover. Maar de tweede reden is dat je een nieuwe fase, een nieuw gebied ingaat. Amalek is de eerste vijand van Jozua, van Gideon, van Saul en van David. Elke nieuwe fase in je leven, elk nieuw gebied wat je inneemt, jullie gaan zo'n nieuwe fase in, kom je heel vaak zo'n ding tegen. En dan moet je niet moedeloos worden, dan weet je, oké, ik ga een nieuw niveau in. Zo stel ik het me vaak voor, ik ga een nieuw niveau in. En op dat nieuwe niveau vestig ik het zelf. Ik heb de sleutels al, want ik heb hem al overwonnen. Maar op dat nieuwe niveau regeer ik op dat nieuwe niveau over, dat ding. Maar heel vaak kom je het weer even tegen. Nou, geen probleem. Maar zorg dat je niet moedeloos wordt. De tweede les uit het leven van Jozua is, Jozua bouwt een relatie met Mozes. Ik denk voor mannen en vrouwen allebei, maar mannen, het is zo belangrijk dat je een relatie bouwt in je leven met een Mozes. Met iemand die God op je pad brengt, waar je, waar je weet, dit is een contact, dit is niet zomaar iets, dit is vanuit God ontstaan. En dat is iemand die inspraak heeft in mijn leven. Zeker als je jong bent. Zeker als je jong bent. En wie heeft ontdekt dat God je vaak wil zegenen door dat soort relaties heen? En dat er zegen voor jou vrijgezet wordt en vrijkomt naarmate je die relatie eert. Bij Mozes zie je het ook, toch? God wil iets zeggen tegen Jozua en hij zegt het via Mozes. Zie je? Er is zegen voor Jozua binnen die relatie met die Mozes. En ik heb dat zo gezien en zo zien functioneren. En zo vaak gezien dat God mensen bij je brengt. Of dat je God mensen met jou in contact brengt. En je weet, dit is van God. Wij zien dat bijvoorbeeld met mensen die taakstraf doen. Heel gek. Wij hebben gezegd. Oké, we gingen een huis wonen met allerlei mensen. En we zeiden, er moet ook veel geklust worden. En laten we ons dus openstellen voor mensen die taakstraf doen. Kunnen klussen doen, toch? En we zeiden, Heer, brengt u de juiste mensen op ons pad? En we hebben keer op keer gezien dat deze mensen verbaasd waren. En dat ze met blijdschap gingen naar hun taakstraf. En niet iedereen, maar ik denk zeker 80%. En dat ze soms met tranen in hun ogen weggingen als hun taakstraf was afgelopen. De eerste was een knul. En die heette Jonathan. En Jonathan betekent geschenk van God. Check het even bij Baranin toch? En dat wist ik toevallig. Want mijn dochter had Jonathan geheten als ze een jongen was geweest. En dus dat zat wel in mijn hoofd. En hij komt binnen en hij zegt, nou ik heet Jonathan. En het was voordat de reclassering er was. Hij was heel was vroeg in zijn eerste gesprek. Je hebt altijd een gesprekje. En ik zei, weet je, dat is een Bijbelse naam, wist je dat? Ja, zegt hij, dat weet ik. Dat betekent geschenk van God. En mijn ouders hebben dat heel bewust gekozen, want ik ben 3 maanden te vroeg geboren. En hebben ze heel bewust een naam gekozen, ik ben een geschenk van God. En Jonathan, dus ik dacht, oh, dit kan niet anders. God brengt hem niet zomaar hier. En dus de eerste dag dat hij taakstraf deed, dus ik denk, ik werk een beetje met hem op. Hij deed wat elektricien-achtige dingen. En hij begon zijn verhaal te stellen. Hij vertelde dat hij, en op een gegeven moment zei ik, denk je niet dat je hier niet voor niks bent? Ja, zegt hij, dat heb ik al gedacht. Ik heb al gedacht, zou God toch iets met mij van plan zijn? En hij vertelde dat hij kwam uit een heel streng gelovig gezin, een zware reformatorische kerk. En hij was als een tiener, was tegen de 20 een beetje zo rond die leeftijd denk ik. Werkte hij in een supermarkt en hij begon problemen te krijgen met gokken en alles en nog wat. En hij stal geld uit de kassa. Nou, dat is echt dom. Zeker als je zelf aan die kassa staat. Goed. Ook geen advies. En hij wordt dus gepakt en hij krijgt een taakstraf. En hij komt tot inkeer in zijn slaapkamer. En hij zegt, als ik mijn leven niet kapot wil laten gaan, dan moet ik het serieus gaan nemen met God. En hij gaat naar een ouderling van de kerk en hij zegt tegen die ouderling, ik wil belijdenis van geloof doen. Meer wist hij niet. En ik wil 2 jaar over belijdeniscategorisatie doen. 2 jaar lang, want ik wil het serieus menen met God. En die ouderling zei, dat is helemaal niet nodig, want God wil niks meer met jou te maken hebben. God wil niks meer met jou te maken. En er was een schreeuw in het hart van die jonge man. Van Heer, wat moet ik doen? En weet je, de Bijbel zegt, God is een belonen van wie hem ernstig zoeken. Zelfs als je op zo'n kamertje zit. Dus ik vertelde hem het verhaal van de eunuch. Ken je het verhaal van de eunuch, de geschiedenis? De kamerling uit Ethiopië. Die was gecastreerd als jonge knul. En die was naar Jeruzalem gegaan. In die tijd gebeurde er een grote opwekking in de tempel. En die eunuch mocht niet naar binnen. Want er stond een bord bij de ingang van de tempel dat het verboden was voor gecastreerden om de tempel in te gaan. Dus hij was op zoek naar God, had die hele reis gemaakt. En hij mocht niet naar binnen komen. Dus hij ging onverrichte zaken weg. Maar God had hem gezien dat hij op zoek was. En God zegt, ik ben een beloner van wie je me ernstig zoekt. Dus wat doet God? God stuurt Filippus. En hij komt daar. Hij zegt, en dan is hij Jesaja aan het lezen. Heeft hij het boekrol van Jesaja meegekregen, maar hij snapt er niks van. En Filippus gaat het hem uitleggen, hoofdstuk 53, dat Jezus voor zijn zonde gestorven is. Hij wordt gedoopt en hij wordt helemaal blij en hij gaat zijn reis verder met vreugde. Oh, en dan, ik zei, weet je wat ik denk? Ik denk, hij is dat was een lange reis, hè? Op zo'n wagen naar Ethiopië. Hij zal ongetwijfeld door zijn gaan lezen in die boekrol, denken jullie het niet? En als je dan in een paar hoofdstukken verderop kijkt, dan staat er, zo spreekt de Heer van de eunuchen. In mijn huis zal ik een gedenksteen oprichten. In mijn huis zal ik je een naam geven, hoger dan die van zonen en dochters. En God eert hem. Zie, dit is God voor jou. En hij gaf zijn leven aan Jezus. Die knul, ik geloof dezelfde avond of een avond daarna, kwam er een verslaafde vriend van hem, nam die mee, met die moet je ook praten. Met die moet je ook praten. Weet je, soms, ik heb zo vaak gezien, hè, dat we zijn er zo weinig alert op, dat God je brengt in contact met mensen en je ervaart, dit is van God, dit is niet een zomaar contact. En het is belangrijk dat je dat leert ontdekken, dat je dat leert kennen. En het tweede is dat je binnen het gebied, zegt het woord metron jullie wat, of binnen het gebied wat God aan die persoon gegeven heeft, als God je koppelt aan een leider, dan mag je daarin groeien. Ik weet nog toen ik ben een hele tijd onder een leider gewerkt. En een van de eerste dingen die ik hem vroeg, wat is het wat God jou gegeven heeft? En hij zei, wat ik echt zie functioneren in mijn leven is een bevrijdingsbediening. En toen heb ik gezegd, dan heb ik dat ook. Dan is dat ook voor mij. Want ik groei onder jouw leiderschap. Amen. Alles wat God aan jou gegeven heeft, is beschikbaar voor mij. Is beschikbaar voor mij. Dus daarom is het zo belangrijk dat soort relaties te eren. Snap je dat? En nou kom je en dan denk je, nou daar kom ik zo op. Het volgende wat je leert, is onderscheid in die relaties. Er is dat moment dat Mozes met Jozua van de berg afkomt en dan zegt Jozua, ik hoor oorlogsgeschreeuw. Ken je dat tafereeltje? En dan zegt Mozes, ik hoor, nee, het is geen oorlogsgeschreeuw. Het is wat anders. Mozes wist wat oorlogsgeschreeuw was. Het is wat anders. Mozes had meer ervaring en onderscheid in wat hoor ik nu? Wat is nu gaande? En soms zul je merken, oké, ik ervaar iets. Ik ervaar in de geest, er is iets, er is iets aan het gebeuren. Wat is het? Dat iemand zegt, proef je het ook? Proef je het ook? Proef je het? Dit is wat er aan het gebeuren is. Pak je het op. En dat hij je wijst op dingen in je leven. Zie, dit is bij jou aan het gebeuren, pak het op. Pak de tekenen van de tijd in je leven op. Pak die signalen op van dingen die God aan het doen is in je leven. Dat komt vrij in zo'n relatie. En het... die relatie wordt door God begonnen, maar ook op een gegeven moment gestopt. Aan het einde van Mozes' leven, dan zie je dat Mozes tot Jozua gaat spreken. Mozes is gewoon Jozua aan het counselen. Hij zegt, Jozua, wees sterk en moedig, ik zal je dit en dit en dit en dit en dit geven. Dan roept God, dat zie je in Deuteronomium 31, Mozes tot zich en die zegt, hou eens even, roep Jozua naar de samenkomst, want nu ga ik tot hem spreken. En God zegt vrijwel hetzelfde als wat Mozes tegen Jozua gezegd heeft, zegt God, wat gebeurt daar? Er gebeurt een overdracht. Jozua wordt overgedragen. En Mozes legt Jozua de handen op. Hij vindt een impartatie plaats. Jozua ontvangt de wijsheid van God. En Jozua wandelt daarna in een geest van wijsheid met God. Amen. Dus dat soort relaties, ontdek het en leef erin. Les 3. Het bouwen van een goddelijk karakter is belangrijker dan snelle promotie. Oh, ik en heel veel oudere mensen zeggen ja, heel veel jonge mensen zeggen, pff, maar het is waar, hè? Weet je, in jonge mannen, er is zo'n pusherige iets in onze samenleving. Heel veel jonge mensen groeien op met, als ik voor mijn 30ste geen carrière heb gemaakt, dan is mijn leven, dan is het mijn kans bekeken. En je geeft dingen geen tijd. En het is belangrijk dat je leert dat er een karakter wordt gebouwd. Jozua, moet je eens voorstellen dat je bent een jonge knul. En Jozua en Mozes zegt tegen jou, Jozua, wil jij leider zijn in de strijd? En jij haalt de overwinning, hè? Dus of je sneuvelt of je haalt de overwinning. Nou, hij haalt de overwinning. Wat gebeurt er met je? Je komt terug in het legerkamp. Wat zeggen mensen tegen je? Wauw, dat is Jozua. Is dat Jozua? Oh man. En vervolgens gaat Mozes de berg op. Wie mag mee? Jozua. Verder dan de oudste van het volk. Jozua is daar op de berg. En dan heb je dat allemaal meegemaakt. En dan gaat Mozes 70 leiders uitkiezen. En Jozua zit daar niet bij. Jozua zit daar niet bij. Hij passeert Jozua. En ik denk heel veel jonge mannen, die zouden nu denken, ik ben teleurgesteld, hij ziet me niet. Hij ziet me niet staan. Ik ga weg, ik ga gefrustreerd weg. Ik begin wel mijn eigen bediening. Ook een heel aantal keer meegemaakt. Weet je, een leider trekt met je op omdat hij iets ziet van God in jou. Iets van potentie. Ik wil niet altijd zeggen dat je gelijk al bekwaam bent. Amen. Waarom koos Mozes die 70 leiders uit? Omdat die 70 geroepen waren om leiders te zijn in de woestijn. Maar de roeping van God op Jozua's leven was om het volk in het beloofde land te brengen. In een ander seizoen. Dat vroeg een heel ander kaliber leider. Jozua had misschien wel een leider in de woestijn kunnen zijn. Maar misschien had hij dan wel zijn kans gemist voor het beloofde land. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in de praktijk heel vaak zo. Dat je soms zie je me dan niet staan? Moet je me dit geven of die taak geven? En dat iemand je tempert. En belangrijk dat je dan leert om te gaan. En Jozua kon dat. Weet je, jouw promotie hangt niet van anderen af. Wie snapt dat? God ziet jou wel. Weet je dat een ander nooit Gods plan met jouw leven kan roven? Wij geven andere mensen soms zoveel macht. Een ander kan nooit Gods plan met jouw leven roven. Dus je kan heel relaxed zijn. Als iemand zegt, nee, nu nog niet, en het is God, toch Gods plan, het gaat toch wel gebeuren. Een ander kan nooit Gods plan met jouw leven roven. In Deuteronomium 1, vers 38, dan spreekt God tot Mozes. En dan zegt hij, Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal het land, in het land Kanaan komen. Rust hem ervoor toe. Want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. Dit was Jozua's tijd voor toerusting. Amen. Dit was Jozua's seizoen voor toerusting. En dat betekent ook niet dat iemand, dat het huis waar je geplaatst wordt, of de plek waar God je geplaatst heeft, dat een leider daar altijd perfect is, toch? Meestal niet, toch? Wie kent er een perfecte leider? Nee. Mozes ook niet. Weet je wat er gebeurt bijvoorbeeld als Mozes die 70 aanstelt? Ik denk echt dat Mozes echt daar een behoorlijke misser maakte. Hij zegt, ik stel 70 leiders aan. Moet je voorstellen, je stelt 70 leiders aan. Moet je je eens voorstellen. Dat Ben en Rut zeggen, oké, we gaan een leidersteam samenstellen. En we willen graag als leidersteam dat jullie komen op de inzegeningsdienst. En dan worden jullie vooraan ingezegend. En er worden 70 leiders aangesteld. Nou, zo'n beetje iedereen. Worden 70 leiders aangesteld. En 3 zeggen, ja, bal, ik ga dan niet naar die inzegeningsdienst. Dat hoeft voor mij niet. God kan me hier ook wel gebruiken. Heb je dan een probleem of niet? Toch? Dat gebeurt er. 3 zeggen, Gods geest valt op die 70 leiders, die 67 die daar bij de tent zijn. Ze gaan profiteren. Gods geest valt zelfs op die 3 die in het kamp zijn en ze gaan profiteren. Jozua zegt tegen Mozes, Mozes, je moet dat aangaan. Maar Mozes gaat die confrontatie niet aan. Had Jozua gelijk? Ik denk het wel. Ik denk dat Jozua gelijk had. Mozes ging het niet. En heel kort daarna zie je dat God tegen Mozes zegt, ik zal jullie het beloofde land geven. En Mozes zegt, kom op, we gaan het beloofde land innemen. En ze zegt, ja, zullen we dat wel doen? Moeten we niet eerst wat verspieders sturen? En Mozes gaat mee in de vraag gebaseerd op angst van het volk. Met alle consequenties van dien. Met alle gevolgen van dien. Wat heeft daar gezeten? Mozes was ook een leider die aan het leren was, toch? En die groeide. Net als jij en ik. En het zegt heel veel van Jozua dat hij Mozes en God trouw bleef. Weet je, als een leider een stomme fout maakt, echt iets doms, en jij weet het beter. Ik bedoel niet, jij weet het beter in de zin van dat je arrogant bent, maar soms weet je het beter. Dat je die leider eert, dat is jouw test of je een zoon bent of een wees. Want een wees zoekt altijd naar perfectie in een leider. Een wees kan alleen een leider dienen als die perfect is. Als je een man bent en je hebt het zoonschap niet in je hart, je voelt je een wees van binnen, dan zul je op zoek gaan naar leiders die perfect zijn. En dit is zo mooi dat hij daar blijft. Het vierde, we moeten snel gaan, een intieme relatie met God. Ik vind dat zo mooi bij Jozua. Jozua zie je echt in die tent blijven, dan is Mozes in die tent gebleven. Hij zit op de berg. Die berg was 2,2 kilometer, ik heb het even opgezocht. Dus hij zit daar 40 dagen te wachten, hè, op Mozes. Hij had makkelijk even tussendoor naar beneden kunnen gaan. Even wat rantsoen, inslaan, winnen, bo. Dat deed hij. Hij bleef daar wachten. En als Mozes uit de tent de samenkomst was, bleef Jozua daar in die tentensamenkomst. Of aan de ingang van de tentensamenkomst. En hij ontwikkelde die hele persoonlijke, intieme relatie met God. En dit is echt iets, mannen, dit is zo belangrijk. In Jeremia 17 staat dat mooie beeld van die boom die geplant is aan de waterstroom. En weet je, mannen, je hebt het zo nodig dat jij die intieme relatie met God hebt. Waarin je altijd die vredevolle, vreugdevolle, liefdevolle tegenwoordigheid van God in je leven ervaart. Omdat je een verbonden bent met een rivier. En zelfs in tijden van grote droogte standvastig kunt zijn. Standvastig zijn, als je dat van je karakter moet hebben, dan doe je het op basis van een hard hoofd of eigen wijsheid. Maar standvastig, in Bijbelse zin, betekent dat je dat kunt zijn, omdat je verbonden bent met die bron. Amen. Je bent verbonden, je hebt die intieme relatie met de Vader. Priester en koning, jij zei dat, hè? Een koninklijke priesterschap. Weet je, we zijn dus priesters en koningen. Wat betekent dat? Je hebt een troon en een altaar, toch? Dus sommige mensen, die zijn voortdurend, sommige mannen, sommige vrouwen zijn voortdurend bezig met hun altaar. Ze hebben hun tijd met God is in orde. Ze hebben die intieme relatie. Maar ze durven niet hun positie in te nemen. Ze durven niet op de troon te gaan zitten. De plek in te nemen die God hen gegeven heeft. Sommige mensen zeggen, laat mij maar die positie innemen. Werken, 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 ik doe dit. Maar ze ontwikkelen niet dat altaar in hun leven. Nou, als jij een koning en een priester wil zijn, heb je een troon en een altaar in je leven nodig. Amen. Les 5. Een goddelijk perspectief op je mogelijkheden. Hij gaat natuurlijk dat beloofde land in, als verspieder. En wat zouden daar door zijn gedachten zijn gegaan? Hè? Hij zal daar gelopen hebben en gedacht hebben, nou, dit is het land, dit is wel een mooi plekje, zo aan het water, misschien kan ik daar, ik weet niet wat, dat zou in mijn gedachten zijn gekomen. Maar hij heeft daar de belofte gezien en de reuzen in het land. Dat weet ik wel. Hij heeft daar de belofte gezien, want het was het land van de belofte en de reuzen. En zijn keus was, waar ging ik voor? En sommigen van jullie, mannen, God heeft dromen in je hart gelegd en heeft je belofte gegeven in je leven, maar je kijkt naar de reuzen. En het is zo belangrijk dat jij een goddelijk perspectief hebt op jouw leven. En dat je durft te zeggen, het kan. Die dromen die God mij gegeven heeft, die kan God door mij tot stand brengen. Sterker nog, als hij ze jou gegeven heeft, dan zal hij ze ook alleen maar door jou dat tot stand willen brengen. God heeft jou daar geplaatst. En dat je dat durft te zeggen, alle dingen zijn mogelijk. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. En het laatste is dat je uit durft stappen. Ben ze al, God heeft mannen nodig die krachtig zijn, die uit durven stappen. Na de dood van Mozes, wie van jullie weet er dat Jozua wist dat Mozes gestorven was? Oh, echt niemand? Wie van jullie weet er dat Mozes wist, dat Jozua wist dat Mozes gestorven was toen Mozes gestorven was, toch? Het hele volk rouwde erom. Ze zijn aan het zoeken geweest en ze konden zijn lichaam niet vinden. Dus Jozua zal geweten hebben dat Mozes dood was, toch? Ja? Zijn jullie met mij? Jozua begint, het boek Jozua, en wat zegt God tegen Jozua? Ja, wat zegt hij daarvoor? Mozes is dood. Jozua, Mozes is dood. Of Mozes is gestorven, staat er geloof ik. Mozes is dood. Waarom zegt God dat? Dat wist Jozua toch al lang? Dat zegt hij omdat Jozua moest uit gaan stappen. Hij moest zelf positie ingenemen. Het seizoen, er was een seizoen voorbij. Nu is het tijd dat ik mijn plek inneem. En dat is heel belangrijk, dat je beseft, dat je weet, nu komt er een seizoen. Als gemeente, er komt een seizoen, nu, dat je zelf moet gaan staan. Amen? Mozes is dood. En God zegt tegen Jozua, dat hele land, dat heb ik je gegeven, zegt hij. Overal waar je voet staat, heb ik je gegeven. Heb ik je gegeven. Dat is mooi, hè? Dat is wat profetie doet. Heb ik je gegeven. Hij zegt niet, overal waar je voet zet, zal ik het je geven. Hij zegt, je zet je voet. Waar jij je voet zet, dat heb ik je gegeven. Als God je een profetie geeft, dan opent dat meteen een potentie. Hij heeft het je gegeven. Je hoeft alleen maar je voet erop te zetten. En als jij erin gaat wandelen, dan zul je zien dat dat uit gaat komen in je leven. En ik mannen, durf je droom te leven. Durf je droom te leven. Er zijn zoveel mannen die bang zijn hun dromen te leven. En God heeft dromen in je gelegd. En als je ze nog niet ontdekt hebt, ga gewoon in je binnenkamer zeggen, Heer, welke droom hebt u in me gelegd? En ga jezelf niet beperken, want God Als God sterke mannen wil, en als dat de boodschap is van God vandaag, dan geeft hij grote dromen. Amen? Dan geeft hij grote dromen. Grote dromen voor dit huis en groter dan jouw leven, dan jouw kleine cirkeltje. Dus durf die droom te leven en je zal ontdekken dat hij het je al gegeven heeft. Amen? Amen?